Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
The race ends here.
Van de eerste leugen.
If you count the legal votes, I easily win.
Tot de laatste rechtszaak.
If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us.
Verkiezingsweek in Amerika. Alleen bij Boekenstein en de Wijk. Met de grote vraag: hoe win je verkiezingen als je verliest?
Special coverage starts at 4 p.m.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk, uw key election update. Sorry, naast een week CNN kan ik alleen maar zo praten. In de studio, Boekenstein en de Wijk's eigen senior politiek analist, Arend Jan Boekenstein. En onze senior veiligheidsadviseur, Rob de Wijk. Onze gast heeft na een week CNN kijken vast ook een licht verhoogde bloeddruk. Dus we zijn dankbaar voor zijn komst. Oud-Amerika-correspondent en senior op één presentator. Zo goed.
Ja, ik ben de enige pensionaris daar.
Zo, even wat rustiger. We spreken elkaar hier op vrijdagavond, omdat die Amerikanen zo ontzettend langzaam tellen. Maar vanmiddag hebben we gezien dat Joe Biden op voorsprong kwam in Pennsylvania. Charles is met alle benodigde slagen om de arm. We moeten natuurlijk CNN blijven kijken het hele weekend door.
Gek. En
is dat de val voor Trump?
Ja, mag ik het woord introduceren wat ik het woord van de week vind als het om de Amerikaanse campagne gaat? Dat is het mooie woord geitenpaadje.
Oh mijn god.
Ja. Dat is toch een Rutte-term?
Ja, dat moesten we echt volgens mij.
Ja, daar houdt Rutte ook van. Het geitenpaard. En dat is er dus niet meer. Maar ik heb ook zo'n voorstelling dat je Trump heigend zo'n paardje op ziet schokken en erop goed met op bij een ravijn. Nou ja, goed. Het is er waarschijnlijk dus niet meer. Het enige wat hij nog kan doen is inderdaad als een bezetene processen gaan voeren, naar allerlei rechters toe gaan. Maar iedereen die daar een beetje verstand van heeft, zegt ja, het eerste wat je daarbij nodig hebt is gewoon fysiek bewijs van fraude. Nee, geen gedoe van dat mensen wel ergens niet in mochten of een YouTube-filmpje. Dat is absoluut niet voldoende. Je moet echt, als je fraude aan wilt tonen,
maar wat
moet
zou dat
je dat
nou
echt
zijn, Charles? Wat is dit nou? Ik bedoel, het lijkt net alsof hij nog, dat hij nog in de stand van de zakenman zit. Die blijft procederen tot het einde, totdat hij zijn zaken tegenstander onder de vloer heeft geveegd.
In sporttermen, running out the clock. Als het hem lukt met allerlei procedures en verdachtmakingen, en die hoeven niet feitelijk onderbouwd te zijn, dat is nooit een bezwaar geweest voor Donald, iets niet feitelijk onderbouwd hebben. Als hij ruzie kan creëren in een paar cruciale staten, nou, waar we ze steeds noemen, Wisconsin, Pennsylvania en Michigan, dat zijn alle drie staten met een democratische gouverneur en een meerderheid republikeins in het staatsparlement. Als hij daar ruzie kan creëren over de uitslag, en die republikeinen hebben daar belang bij, dan kun je uiteindelijk in een situatie terechtkomen dat het naar het Huis van Afgevaardigden gaat. En wat daar gebeurt, is dan komt er een stemming tussen de staatsdelegaties. Ja. En er wordt simpel gekeken, als een staat meer republikeinen heeft dan democraten, gaat er die stem naar de republikeinen. En omgekeerd is ook.
Ja, maar dan zou je toch eerst gaan hertellen?
Ja, nee, maar daar kun je ruzie over blijven maken. En zeggen, het bewijs is niet genoeg, dan kan...
Nou, ik denk dat het nog veel ernstiger is. Ik denk dat iemand gewoon niet geschikt is voor de politiek op deze manier.
Nou, daar komen we een beetje laat achter. Maar... Ja,
dat is wel eerder opgevallen.
En wat ik zeg, hij zit nog steeds in de modus van een zakenman. Want die hebben ook de neiging om gewoon door te blijven procederen totdat hij zijn tegenstander onder het tapijt heeft geschoffeld.
Michael
dus een hele andere manier van, het is echt een hele andere manier van kijken en handelen.
Ja, maar hij is die zakenman gebleven. Michael Cohen, een ex-advocaat, die daar geweldig spijt van heeft, er ook voor in de gevangenis terecht gekomen. Die vroeg eens op een goed moment tijdens die verhoren in het congres. Want hij vertelde van ja, wat er dan vaak gebeurde als er een conflict was zakelijk, dan was ik degene die de dreigbrieven naar klanten schreef.
Ja,
je bent aannemer, je hebt een ton van Trump te goed en was bijna klaar. En dan zei hij, wat is het ook een klotenwerk geleverd? Ik betaal 25.000, als je niet bevalt, dan krijg je een peloton advocaat over me. Toen vroegen ze aan Michael Cohen, dat die brieven schreef jij, ja, en deed je dat vaak? Ja, dat deed ik wel vaak. Hoe vaak in al die jaren? 50 keer? Nee, meer. 100? Nee, 200? Nee, 500 keer? Wow, yeah, just about right.
Maar dit is precies wat ik bedoel.
En dat is hij dus gewoon in het Witte Huis blijven doen?
Ja, maar hij doet het nu zelf. En dat, hij heeft daar dus kennelijk geen handlangers voor, maar dat doet hij nu via Twitter. Dat is precies wat ik bedoel. Ja. Dat is wat een zakenman doet op dat niveau.
Ik ken zakenman het iets zuiverder.
Ja, nee, maar goed, ja, ik bedoel, dit type zakenman wat in mijn optiek redelijk dicht bij de maffia zit. Dit zijn bijna maffiapraktijken. Ook ja, het eisen van totale loyaliteit van je medewerkers, dat is gewoon maffia.
Maar waar ik nog veel banger voor ben, jongens, is dit van, kijk, uiteindelijk, ik denk gewoon dat Biden gaat winnen. Ik denk uiteindelijk ook dat de Donald zijn koffers zal pakken. Maar dan gaat hij dus naar Mar-a-Lago toe. Dan twittert hij gewoon, hij heeft een miljoenenaccount. Dan is hij nog steeds kingmaker van de Republicans. En dan kan hij zeggen van ja, als jij niet doet wat ik wil, dan stuur ik mijn trollen op je af en mijn achterban. Alleen er is één probleempje. We hebben dus in New York een rechtszaak tegen hem. En daar heeft hij dus geen immuniteit voor tijdens de presentatie.
Ja,
en daarnaast ook. En ik voel aan mijn littekens van Korea, zal ik dat daar dus, daar is wat aan de hand. Hè? Ook met Ivanka en zo.
Absoluut. En een aantal dingen zouden, als hij tot 2024, of begin 2025 president was geweest, waren een aantal van die kwesties verjaard.
Ja.
Die verjaren niet. Die Letitia James.
Ja.
Cyrus Vance, zoon van oud-minister van Buitenlandse Zaken onder Carter. Dat zijn twee prosecutors en dat zijn hartstikke democraten en die lusten hem rauw.
Ja. En dat betekent,
daar is die spokende benadering.
Maar denk jij dat hij
hij moet dus naar Rusland vliegen. Hij moet naar Rusland vliegen.
Nee, maar dat gevoel heb ik ook gehad. Van als deze man dus,
waar is hij? Hij is weg.
Nee, maar als deze man die kan dus in tegenstelling tot Hillary Clinton in de gevangenis terechtkomen.
Ja.
Dat is toch niet ondenkbaar.
From the White House to the Big House.
Ja. Ja. En dus moet hij naar Rusland.
Stel je voor, de Big House de gevangenis.
Hij moet naar Rusland toe. De openbaring tijdens Boekers aan de Wijk. Hij gaat naar Rusland toe. Wij voorspellen.
Zullen we even nog een paar stapjes terug? Jij zegt
lopen we het hard vooruit?
Ja, gaat een beetje te snel, anders is het programma te snel afgelopen. Hij moet ruzie gaan maken in die staten. Hoe kan hij dat doen? Door middel van die rechtszaken, door hertellingen? Wat zijn nou de opties die hij heeft?
Nou, vooral verwarring, vertraging en ruzie creëren. Maar dat heeft hij altijd gedaan. En dat is vaak een vrij effectieve manier. Ik denk alleen dat hij nu wel tegen een soort muur aanloopt. Die muur tussen Amerika en Mexico, dat is nooit erg gelukt. Ik denk dat hij nu wel tegen een muur aanloopt die door hoeveel miljoen nog alweer? 65 miljoen Biden stemmen.
Nee, hij loopt tegen de muur van de rechtsstaat op.
Ja, dus de muur
toen hij zakenman was, liep hij niet tegen de muur van de rechtsstaat op. Van dan kan je gewoon bovenop iemand gaan zitten en met een leger aan advocaat, dan denk je, oh mijn god, ik ga me niet procederen, want dat gaat me veel te veel geld kosten, dus ik geef wel toe. En dan maak je dus een kostenbatenanalyse. Maar nu loop je tegen de muur van de rechtsstaat.
En als dat dan echt niet heel werkt, dan moet iemand dat toch tegen hem gaan zeggen. Van de
Mitch
Donald,
McConnell.
Het is uit.
Je ziet er bij de Republikeinen zie je nu ook al die beweging. En Mitch McConnell die duikt als een gek, zegt helemaal niks al dagen.
Oh ja, een aantal ook wel, zoals het van tevoren ook al even over Lindsey Graham gehad.
Ja.
Dat is de grootste gladde politieke aal van Washington waarschijnlijk.
Ja.
Van tevoren, voordat hij president was, was het een godslasteraar en een totale idioot. Toen werd hij dikke vrienden. Ja. En nou moet hij weer. Naast het boekensteintje hebben we het Lindsey Grahamje. Dat is dus omdraaien van je zegt A, dan weer B. En dan denk je, oeps, we moeten toch maar weer terug.
Maar Lindsey Graham was dus zo stom om bij Sean Hannity te zeggen van, ja, luister, is dit zo erg wat Trump nu wordt aangedaan. Nu moeten we gewoon maar kiesmannen moeten maar anders gaan kiezen dan ze wordt opgedragen. Dat is gewoon volkomen ongrondwettelijk. Dus Lindsey Graham is dood. Die is gewoon dood.
Nou, ik zeg dat nooit van politici.
Dat
heb ik ook al geleerd, ja.
Maar als je dit soort dingen gaat zeggen.
Ja, die boeken zijn die schijnt niet zo.
Met boeken zijn is bijvoorbeeld wel weer goed terechtgekomen.
Ja, maar als politicus horen we gelukkig niks meer van hem, toch?
Dankzij ons is hier goed terechtgekomen.
Lindsey Graham kan altijd nog een podcast beginnen.
Is er nog een manier waarop Trump bij zijn zo geliefde Hoge Rechtshof uit kan komen?
Ja, dat moet dan via de recht. Dat kan niet in één keer. Dat is altijd getrapt. Hoe je komt zoals je hier bij de Hoge Raad terechtkomt, als je eerst een mars door de instituties hebt gemaakt. En dat duurt ook wel een tijdje. Maar het kan wel vrij snel. Dat hebben we ook in 2000 gezien. Maar ik moet nog zien dat zelfs dit nu in ruime meerderheid zeer conservatieve Supreme Court, zonder een splinter van bewijs, gaat zeggen van het moet anders. Het enige wat het Supreme Court op een bepaald moment zou kunnen doen ten gunste van Trump, en daarom zei ik net, he's running out the clock, is dat het Supreme Court zegt van het primaire belang is op dit moment één. Nieuwe president. Als daar sodemieter over is, dan nemen wij onze verantwoordelijkheid en wijzen wij er een aan. Daarom zei ik net die procedure in het Huis van Afgevaardigden. Ja. Per staat één stem, afhankelijk van het aantal gedelegeerden. En dan zijn er meer staten met de Republikeinse en Democratische meerderheid. En dan wordt een stemming van ongeveer 30-20 in het voordeel van de Republikeinen. En die wijzen dan Trump alsnog als president aan. Dat is sorry, ik noem het woord nog één keer, het geitenpaadje.
Ja. Dat wordt niet horen, man.
En nog iets zoals dat in 2000 is gebeurd.
Ja, dat is een totaal andere zaak.
In het voordeel van Bush besliste.
Ja, maar het ging toen uiteindelijk om een paar honderd stemmen en ook over techniek.
Dat zou je ook kunnen, toch?
Ja, de hanging chairs. En toen heeft het Supreme Court ook wel gezegd, waar natuurlijk andere rechters voor een groot deel, van dit is geen precedent, dit is zo'n uitzonderlijke situatie. Maar je houdt er ook uitzonderlijk en ook wel bewonderenswaardig dat toen een dag voor de fameuze datum van 14 december, want deze procedure kan tot 14 december duren, want dan worden die kiesmannen aangewezen. Ook vrouwen, maar het heet meestal kiesmannen. Tot dan hebben we de tijd. En dan zou het Supreme Court een beslissende rol kunnen
Maar concluderen
vervullen.
Wij nou met z'n allen dat we al dit gelazen met al die die rechtszaken alleen maar hebben om Trump uit de gevangenis te houden? Jan? Charles?
Nou, het is niet onbelangrijk. Als je gewoon de lijst ziet van dingen waar die met zeer serieuze argumenten van wordt verdacht.
Ja.
Bijvoorbeeld heel simpel even, campaign finance overtredingen zijn heel zwaar. Daar kun je voor de gevangenis ingaan met die Stormy Daniels, dat geld en het seksgedoe.
Ja,
massale.
Zijn adviseurs zit inmiddels al in de gevangenis.
Massale, dat is een halve oude campagnestaf. Ja. Massale belastingontduiking, valsheid in geschriften ten opzichte van de Belastingdienst. Ja. Het zijn.
En ook het punt dat hij dus bij de verzekeringen heeft hij dus de waarde onderschat.
Ja.
En bij de rest overschat. Het is zeer zwaar. Wordt
de Fortune 500 weet dat de rijkste Amerikanen, dan roept hij weer dat hij 8 of 9 miljard heeft. En dat blijkt dan als je goed gaat kijken 1,5 miljard. En dat is dan weer vooral schuld. Want dat is een andere kwestie, vrienden. Dat er komen nu een aantal aflossingen op schulden aan van vele honderden miljoenen.
Ja.
En ook hij heeft natuurlijk zwaar te lijden met zijn golfcourses en hotels en resorts enzovoort. Dat loopt hem dun door zijn broek.
Mm-hmm.
Dus als je die berekeningen ziet wat nu op hem afkomt aan aflossingen, dat is echt gigantisch.
Bij de Deutsche Bank ook, hè? Hij heeft zelf gezegd van, misschien moet ik wel naar het buitenland toe. Nou, dat was een hele juiste opmerking. Dat wordt zijn enige reddingstaks. Dat
wordt toch Rusland.
Nou ja, dat is, gezellig, Rusland is wel heel
in. Naast Edward Snowden schijnt nog een appartementje leeg te staan.
Ja. Maar dus het is een optie.
Ja.
Ja. Nee, want hij heeft toch ook leningen gekregen op een gegeven moment uit Rusland?
Heel veel.
Ja.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. Onze gast is Charles Groenhuizen, oud-Amerika-correspondent en schrijver van het vooruitziende boek Amerika na Donald Trump.
Ja, dat was dus bijna in de shredder. Toen woensdagochtend het echt op leek dat Trump ging winnen, kreeg het allemaal ontzettend meelevende tweets van hele lieve mensen. En die zeiden, nou, dan kan u van dat boek van Charles kan u in de doordraaien. Ja.
Nog even
en nu wordt
punt.
Het alsnog een bestseller.
Ja, dat zal je zien. Ja.
Nooit te laat voor Charles.
We hoorden het eerst in de boekwinkel bij Charles. Maar nog één punt voordat we vooruit gaan kijken.
Deze verkiezingen. Dankjewel, je leeft meer op.
Als je één keer in deze podcast komt, heb je altijd een bestseller. Dat is geen goed.
Eén ding dat misschien eigenlijk best goed gaat, is op straat. Is er toch minder onrust dan werd gevreesd?
Ja, alle doemscenario's zijn gewoon niet uitgekomen. Nee. Maar waar waren al die pollwatchers?
Ja.
Bij de Republikeinen 50.000 uitgerust die je al in camouflage pakken en zwaar bewapend die kant op zag trekken. Dat is niet gebeurd. Ook daarvan, want je zou kunnen denken van stuur ze erop af en maak er mooie YouTube-filmpjes van en gebruik dat in ieder geval in je propaganda om te zeggen dat het allemaal fraude was, want die zouden tegengehouden zijn. Ik zag ook opnames van op een grote parkinglot waar een aantal van die demonstranten wel waren geweest, hadden ze gelijk hekken neergezet van u mag niet dichtbij komen. Er zijn vrij strenge regels voor en terecht. Je mag niet zomaar als pollwatcher een beetje binnen gaan kijken. Nee, dat zijn strenge voorschriften. Maar het is allemaal niet gebeurd.
Nee, maar hoor,
het is allemaal hartstikke netjes gegaan. Ja, veel sneller.
Ik hoorde jou ergens op de jouw kenmerkende wijze iets dreigends hier zeggen.
Ja, natuurlijk. Ja, daar word ik voor ingehuurd. Maar ik hoor bijna enige teleurstelling in je stem. Dat het niet helemaal uit de klauwen is gelopen. Ja. Nee, maar kijk, als je verwacht
dat goed nieuws op,
als je verwacht dat dit gaat gebeuren, ga je natuurlijk gewoon maatregelen nemen dat het niet kan gebeuren. Dat zie je ontzettend vaak met dit soort processen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niks aan de hand is. He? Er wordt gedemonstreerd, er zijn bewapende milities, die kunnen een keer tegenover elkaar komen te staan. En we komen nu in een situatie terecht waarin Trump de boel tegen elkaar op zit te jutten, om wat voor reden dan ook. Ja, weet je, die vlam die kan gewoon in de pan slaan. En daar wordt natuurlijk gewoon rekening mee gehouden.
En het kan alsnog. Stel je nou voor dat Pennsylvania wint, Biden houdt een toespraak. Ja, dan is ik ben een Trumpist. stemmer. Dan ben je hartstikke boos natuurlijk. Het gaat allemaal helemaal niet goed. Dus ga ik lekker de straat op. Ik heb toevallig ook mijn AK-47 bij me.
Nou ja, en in die zin heeft dat nu toch een doel. Hè, om voortdurend te zeggen dat die verkiezingen gestolen zijn. Dat er gefraudeerd wordt. Want dat betekent namelijk dat een aantal van die hardline republikeinen zich zo geschoffeerd voelen. Zo miskend voelen. Dat God weet wat ze willen gaan doen.
Ja, maar tegelijkertijd ben ik toch wel heel benieuwd wat het effect is van het feit dat dit populistische leger zijn opperbevel hebben kwijt is.
Ja.
Hoe deze,
hij zit er nog 3 maanden.
Ja, nou, hij is pas natuurlijk koning, keizer, admiraal van die populistische beweging. Ik heb ook vaak van tevoren gezegd, ik weet niet of je het eens bent, dat deze verkiezingen waren ook een soort internationaal referendum.
Ja,
volgens
absoluut.
Mij is professor De Wijk het mee eens. Een soort internationaal referendum over populisme.
Ja.
En Thierry Baudet, Geert Wilders, Bolsonaro, al die krakkers hebben ontzettend in spanning zitten kijken. Lukt het Trump om weg te komen met het gedrag wat we de afgelopen jaren gezien hebben?
Het antwoord is nee.
Het antwoord is dus nee. En die betekenis, ik heb er heel erg zo naar zitten kijken, maar ook wel als belangstellend wereldburger, zou ik maar zeggen, los van journalistieke functie. En dat is echt een geweldige opmerking.
De wereld wordt een beetje beschaafder.
Ja, maar er staat iets tegenover. Iets wat eigenlijk nog veel erger is. Moet je je voorstellen, je bent Xi of je bent Poetin. En dan zie je dus dat de sterkste democratie van de wereld, Amerika, die is dus eigenlijk geen democratie meer. Hè. Dus dat heeft Trump gewoon kapot gemaakt. Waarom zouden die zich ooit nog wat aantrekken van kritiek van?
Ja, maar ik weet niet of dat zo is. Ik bedoel, wat er nu gebeurt, ook al zijn het met hele kleine marges, juist als het gebeurt met hele kleine marges en Biden wint het, dan heeft het democratische proces wel zijn loop gehad.
Dat is waar.
Het is wel degelijk nog steeds een democratie. Dat Trump geprobeerd heeft om die zogenaamde deep state te slopen, daar is hij gewoon niet in geslaagd. Het enige waar hij in is geslaagd is onvoldoende hoge ambtenaren benoemen, waardoor eigenlijk het hele ambtelijke apparaat in de soep aan het lopen is op een bepaald aantal.
Maar Biden krijgt een republikeinse meerderheid in de Senaat tegenover zich. Hij krijgt dus Trump die doortwittert.
Ja, hij kan helemaal niks doen.
Maar Trump is vanaf nu, Arend-Jan, sorry, maar die zal wel blijven twitteren, maar dan is hij een van de 6 of 10 miljoen Twitter. What the fuck?
Ja, nou en. Het is inderdaad ambteloos burger.
Dag.
Maar de Republikeinen.
Ja. Ik weet niet of hij in de gevangenis mag twitteren eigenlijk. Weet jij dat?
Ik denk het niet.
Misschien tijdens bezoekuren. Kijk, Melania is dan al lang weggelopen.
Ja.
Want ik weet niet hoe jullie het hebben, maar ik heb een aantal vrouwen in mijn omgeving en ik heb een toomloze bewondering voor vrouwelijke ambitie. En de vrouwelijke intuïtie in mijn omgeving zegt,
die Melania.
Die is hem gepiept zometeen.
Ja, dat denk ik dus ook.
Die is binnen de kortste keren.
Ja.
Is er,
ja,
ik had gedacht, 19 januari, de dag van de inauguratie, groot interview bij Oprah, om het allemaal te vertellen en dan weg.
No love lost. Ik denk dat hij door kan gaan met Twitter. Hij kan. De Republikeinse partij is zo kapot.
Het interesseert ons niet meer.
Nee, maar luister eens. Hij heeft de macht. Hij kan dus zijn achterban.
Maar hij heeft de macht niet
meer.
Hij
is de bully pulpit. De preekstoel van het presidentschap is die kwijt, Arend-Jan. Ja. Who cares?
En hij is ook de partij kwijt.
Maar als je de steun niet krijgt van de grote twitteraar, dan heb je een probleem.
Nee, dat denk ik dus niet. Omdat hij is de partij ook kwijt. Je ziet nu al dat die Republikeinen zich van Trump aan het afkeren zijn. Natuurlijk, denk aan hun eigen hachje. En hun eigen hachje.
Heel veel Republikeinen zijn dolblij.
Ja, natuurlijk.
Zijn volgelingen voor een deel. En zeker ook die aanhangers van de Never Trump-beweging hebben nu 4 jaar onder een steen gezeten.
Ja.
En kijken nu stiekem en roepen van, is hij echt weg?
Ja. Maar is dit ook het eind van het Trumpisme?
72 miljoen Amerikanen?
Is dit ook het eind van het Trumpisme als Trump weg is?
Nee, die emotie is er wel. Maar de populistische bewegingen staan of vallen bij een sterke leider. Ja. Die is er zometeen niet meer. Er is ook geen opvolging. Er is zelden in populistische bewegingen een opvolger.
Er is populisme met een sterke leider. En als je dat Trumpisme noemt, dan hebben we ook Wildersisme in Nederland. Dat is natuurlijk niet.
Maar zijn partij zou imploderen als Geert wegvalt.
Ja,
of
natuurlijk.
Natuurlijk.
Maar het is een nationalistisch conservatieve stroming die een hele hoop landen ziet.
Maar zonder spraak en smaakmaker zometeen.
Door de bank genomen is dat ook zo. Ja,
maar meer dan ooit hebben Amerikanen dus op Trump gestemd. Hè? 72 miljoen, meer dan de vorige keer.
Ja, maar nog veel meer op Biden.
En 4 miljoen meer op Biden. Hè?
Ja. Maar dat weet ik wel. Maar Trump is dus ongemeen populair bij de Republikeinse achterban. Dat is gewoon echt waar, jongens. 90-92% of zo. Dus dat kan. Ik moet zeggen dat je het van mij
hebt. Maar jongen, dat was ook het geval met Obama, volgens mij. Die bleven ook gewoon populair.
Jan, jij noemde ook al eventjes de Senaat, waar de Republikeinen misschien wel de meerderheid houden.
Waarschijnlijk,
Is dat,
in Georgia komen 2 runoff elections, dus dat was in januari.
Maakt dat dan Biden bij voorbaat een vleugellamme president?
Ja, het is ontzettend lastig.
Want die Mitch McConnell blijft daar zitten en die Lindsey Graham ook. En die hebben ook bij Obama hebben ze gezegd: we're gonna make sure this is gonna be a one-term president. Ja. We zullen hem het leven zo zuur maken dat hij zijn eerste termijn niet overleeft. Ja. En dat zullen ze nu weer gaan doen. Ik denk wel dat de Republikeinse Partij nu langzamerhand weer een klein beetje zijn oude zelf kan terugvinden. Want wat we afgelopen jaren hebben gezien, dat toch even serieus. Bijvoorbeeld op het gebied van handel. De Republikeinse Partij is de partij van vrijhandel, het kapitalistische systeem. En wat we de afgelopen jaren hebben gezien is dat Trump voor een deel gewoon de agenda van Amerikaanse vakbonden uitvoerde. Ja. En protectionisme en banen beschermen. Dat was altijd een vloek in de Republikeinse kerk. Ja. En nu kan die partij voor een deel terug naar een zeker. En daarom denk ik dat heel veel Republikeinen echt dolblij zijn. En ben ik ook echt benieuwd naar de toekomst van die populistische beweging. Want dat geluid zal heel erg gedempt worden. Dat is natuurlijk als een soort megafoon over het land uitgeschald. Door Donald Trump, die megafoon valt nu stil. Batterijen zijn op, over, uit, voorbij. Het is inderdaad iemand die achter zo'n megafoon staat zonder batterij. Dat is een vrij treurige aanblik.
Je hebt natuurlijk ook redelijk extremistische krachten op links.
Zeker.
Wat gaan we daarvan merken?
Nou, je komt nu in de situatie dat er. En dat is een soort omslag voor de Democraten die nu 4 jaar lang hebben moeten vechten tegen rechts. En vanaf nu. Vanaf vandaag, of in ieder geval vanaf 21 januari... komt voor de Democraten het grote gevaar van links.
Ja. Is dat als moet je dan denken aan Antifa en dat soort...
Nee, want dat is uiteindelijk redelijk onschuldig. En,
nee, want dat is gewoon ook niet een vastgestelde beweging.
Nee, maar dat is de Bernie Sanders geluid, Alexandria Ocasio-Cortez. En dus altijd met links, Arend Jan die weet heel veel van links... Het grootste gevaar van links is heel vaak links. En verdeeldheid zie je in Nederland, maar zie je daar ook. Op het moment dat de Democraten nu... in een soort aanval van zelfoverschatting... daar zijn ze ook goed in op links, hè, dat weet jij ook. Zelfoverschatting van, oh, het is ons gelukt, hij is weg. En dat ze nu met milieudingen, maatschappijhervormingen... soort Den Uyl-achtige grote plannen enzovoort gaan komen.
Ja,
waardoor in 2022 bij de midterm elections... een aantal kiezers zeggen van, holy shit, dat was niet de bedoeling.
Ja.
En dat we in 2024 een te linkse democratische kandidaat krijgen... en dan wordt Nikki Haley Republikeins president.
Weet je, en Biden is beter dan Obama in how to get the vote. Hè? Je belt dus iedereen in het congres van... are you on the ticket?
Ja, dat deed Obama nooit.
Vrouw, hè? Dat deed Obama niet. Biden, wel, Biden lijkt een beetje op Lyndon Johnson. En dat is hoe het gaat. Hè? Koehandel, eindeloze koehandel. Zeg Rob, je stemt toch wel, dan zorg ik wel voor een brug bij jouw staat. Dat soort onzin. Dat kan niet.
Is het voor ons in Europa de grote winst, dat presidentschap? Want dan is hij misschien binnenlands vleugel lam, maar buitenland doet de presidentschap.
Ja, dat is ook zo. Maar de grote winst zit hem erin dat een fatsoenlijk iemand in het Witte Huis komt. En dat je dus eigenlijk dat populisme vleugel lang maakt. Waar we het net over hebben gehad. Dat is voor mij persoonlijk het belangrijkste. Als je nou denkt dat het onder Biden wordt zoals het altijd is geweest... en dat we teruggaan naar Obama, dan heb je het totaal mis. Want de wereld ziet er volstrekt anders uit. Ik bedoel... Biden, ik heb het al eerder hier ook gezegd... Biden is een van de mensen die bedacht heeft... die pivot to Asia, die grote zwaai van Europa naar Azië... om iets te doen aan die opkomst van China. Denk niet dat in één klap de NAVO wordt hersteld... dat de transatlantische relaties worden zoals ze ooit zijn gegaan... geweest, dat ineens Amerika weer volop gaat meedoen aan de verdediging van Europa. Echt niet. Ik bedoel, ze zullen erop aandringen dat wij een sterke partner worden. That's it. Ja.
Op de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we door met onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Johan Biloos vraagt, is het verantwoord om Trump enkele maanden alleen in het Witte Huis te laten? Straks steekt hij het in de brand of duwt op een verkeerde knop?
Het is onverantwoord.
Nou, kijk, ik las van de week in de Atlantic een interessant stuk... waarin werd beschreven hoe de transitie al lang wordt voorbereid. Want er is natuurlijk een hoop geschreeuw naar buiten en zo. Maar het is wel een vrij serieuze operatie voor ambtenaren ook... en topambtenaren, dat je een behoorlijke transitie regelt. En ook lang voor de verkiezingen worden die voorbereidingen al getroffen... worden de draaiboeken, die liggen er ook voor een deel... Dus er wordt wel degelijk, ondanks al het politieke gekrakeel... wordt er wel gewerkt aan zo'n transitie. Ik vind wel vrij onvoorspelbaar... waar uiteindelijk op het beslissende moment de Donald mee komt. Want wat we nu vannacht zagen in die toespraak... waarin hij gewoon eigenlijk oproept om toch maar de bijl te zetten... aan de Amerikaanse democratie, de wortel van de Amerikaanse democratie... dat is wel schokkend. Echt? Hij gaat heel ver. Hij gaat echt zo ver buiten de lijntjes kleuren...
dat het echt scary wordt.
Het is gewoon denkbaar dat hij bij de machtsoverdracht niet aanwezig is. Namelijk op het vliegtuig naar Rusland.
Ja, omdat hij die arrestanten waren
gemaakt. Nee, ik denk dat hij meewerkt. Ik denk dat hij niet meewerkt aan de machtsoverdracht.
Ja, gewoon thuis.
En dat je nog misschien een aantal loyale ambtenaren hebt binnen het Witte Huis die dat wel doen, maar dat hij dat zelf niet doet. En dat zelf zal proberen te voorkomen dat dat gebeurt.
Maar het zit
om er een grote chaos van te maken in het begin.
Ja.
En de anderen de schuld van te geven dan.
Ja. Ja.
Johnny vraagt, komen Trumps en acties sinds election night voort uit teleurstelling en onmacht? Of is hij hyperbewust en is dit onderdeel van een groter plan?
Ik denk dat hij gewoon gek is.
Nou, dat is wel een plan. Het kan ook een gek plan zijn. Kijk, het plan, toen hij een aantal weken geleden zijn eigen Republikeinse kiezers oproep, ga alsjeblieft niet per post stemmen. Toen heb ik niet de slimheid gehad om het scenario te doorzien. En het scenario is heel simpel. Je zegt tegen je eigen kiezers, ga niet per post stemmen. Vervolgens weet je dat bij de telling eerst op verkiezingsdag uitgebrachte stemmen worden geteld en vervolgens pas de post stemmen. Daarvan weet je dan dus, dat zijn voornamelijk democratische stemmen. Dan weet je dus dat je het verwijt kunt maken dat het gemanipuleerd is omdat er te veel democraten bij zitten. En dan weet je dat het scenario van vertragen en running out the clock enzovoort, dat is gewoon van tevoren bedacht.
Ja.
En als jullie het met me oneens zijn, maar dat is wel tamelijk geniaal. Of het werkt, is wat anders. Maar het is
system.
Wel een interessant scenario.
Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar wat ik bedoel met gek is dat je iemand, precies wat jij net zei, hij kleurt buiten de lijntjes. Dit is iemand die gewoon de normale democratische processen niet meer wenst te volgen. En ik bedoel, als je al weg wordt gedraaid als president op televisie tijdens een speech, dan heb je wel echt een probleem, hoor. Dan heb je het al echt gortig
trouwens
gemaakt.
Ontzettend goed dat dat gebeurt.
Ik ook, dat vond ik ook.
En ook Twitter trouwens.
Ja.
En Facebook.
Ja, dat vond ik ook, ja.
Dus big tech, ik heb er altijd veel kritiek op, maar dit doen ze wel goed.
Ja, kijk, inderdaad het nu een moment. De meeste Republikeinen zijn law-abiding American citizens. Dat zijn mensen die zijn hartstikke voor dat je gewoon aan de wet houdt. Dat ze volgens ons zitten rotzooi op allerlei terreinen. Oké, niet allemaal, maar een aantal. Maar dat zijn mensen die op een goed moment wel zeggen, we houden ons hier gewoon even aan de wet.
Ja.
En het nadert nu een moment, met name met de uitslag van de verkiezingen nu in onze achterzak, dat een aantal zeggen van, enough. Genoeg. Dat heb je afgelopen nacht. Zag je dat ook al van een aantal mensen? Ja. En ik ben heel benieuwd naar de prominenten. Ja. En naar de Lindsey Grahams en Mitch McConnell's. En ook een aantal andere senatoren en congresleden. Die door hun eigen achterban nu wel gevraagd worden. In hun eigen district en staat. Van senator of congressman, congresswoman. Wat gaat u doen? Wat vindt u hiervan? Is dit normaal? En er is niemand tot nu toe die ik heb gehoord die zegt van dit is normaal.
Ja. En Chris Christie was heel uitgesproken.
Ja,
wat ik trouwens een fascinerende man vind. Want die kan ontzettend goed debatteren.
Ja, kan hij ook. Ja. Die zou, ja goed, hij is om een aantal redenen heeft hij het niet gered. Hij heeft wel een hele voorzichtige poging gedaan. Maar, ja.
Hij kan wel wat.
Ja, New Jersey, ja.
Jaap Verhoeven vraagt, wat is er waar van het gerucht dat het Department of Homeland Security alle stembiljetten heeft gewatermerkt en daarmee kan worden vastgesteld of er gefraudeerd is met bijgedrukte stembiljetten?
Moet waar zijn.
Dat kan niet anders. ik googelde dit even en ik kwam al wat QAnon-achtige...
Dat de stembiljetten gewaarmerkt zijn of gewatermerkt. Of ik hoop bij God dat dat inderdaad gebeurd is. Dat je inderdaad
ik zag
ergens
dat in een deel van de staat in afval. Ik weet het niet precies.
Ja, kijk, alles is in Amerika verschilt per staat. Waar ik over praat, alles verschilt per staat. En je mag toch hopen dat de stembiljetten zodanig gedrukt zijn dat ze niet zomaar door het kopieerapparaat kunnen.
Dat denk ik wel.
Zou je goed nieuws vinden als dat waar is?
Maarten van Wely vraagt, heeft de Trump Organization financieel niet het meest te verliezen met een chaotische machtsoverdracht? Trump heeft aanzienlijke belangen in de beurs en commercieel onroerend goed. Daarnaast maakt hij zijn club ongeliefd. Ja. Zijn golfclub, denk ik dan.
Nou, wat in ieder geval leuk was, dat in de nacht dus dat het allemaal misging, kreeg er dus een sms'je uit van, jongens, jullie moeten even bijlappen voor al die rechtszaken.
Oh ja, zo? Ja.
Ja, Biden heeft natuurlijk, dat is wel opmerkelijk, Biden heeft veel meer geld binnengehaald.
Ja, enorm veel meer.
Ja, echt, dat is echt een absoluut record. Ik merk echt een paar miljard in totaal in alle campagnes, ook voor het Huis en Senaat. Ja. En dat zijn echt onvoorstelbare bedragen. Als je dat gewoon per kiezer uitrekent, dan kun je gewoon beter iedereen ongeveer een half modaal jaarsalaris uitbetalen.
600 advocaat heeft dit tegenaan.
Ja, nee, het is echt onvoorstelbaar. Het heeft ook niks meer met...
Hoeveel euro per uur? Dollar per uur?
Ja, 500.
4, 5, 600?
Ja. Een beetje wat wij hier verdienen, toch?
Ja. Mike Groenewegen, is het mogelijk dat als Trump verliest, hij er de brui aan geeft en de laatste weken van het presidentschap aan Pence overlaat? Kan dat?
Ja, hij kan gewoon terugtreden. Je kunt niemand verplichten dit te doen. Hij kan terugtreden. En dan is het scenario er ook wel dat Pence hem gratie kan verlenen. Of immuniteit. Maar dat kan. Rob duidde daar straks terecht op. Dat kan alleen voor federal crimes. En niet voor staatsmisdrijven. Ja. En dat gaat met name in New York. Op Manhattan gaat dat full speed door. Dus het zou kunnen. Daarmee. Destijds ook met Gerald Ford. Die Richard Nixon pardon gaf. Nou, dat heeft hem een hoop politiek glazen opgeleverd. Dat kun je doen en daar heeft hij de macht toe. Maar daarmee kweek je ook zoveel woede bij zoveel mensen.
Maar New York kan je dus geen immuniteit voor krijgen.
Nee, dat is wat ik bedoel, ja.
Ja. En dat betekent dus, we gaan nog heel veel meemaken.
Maar New York is ook het belangrijkste, de rechtszaak die daar
loopt. Absoluut.
Zeker. Ja. Zeker.
En ook voor Ivanka.
Ja. En voor Jared.
Waarom voor Ivanka?
Je zit gewoon in het empire.
Ja.
Oh, dat bedoel je. Ja.
Die hele geldmachine.
Ja.
Barry Baller vraagt zich af of Trump over 4 jaar weer meedoet.
Dan leeft hij niet meer, denk ik.
Nee, dat is niet dat is een scenario.
Oranje overal met zo'n bal aan zijn voet. Ja.
En nu heeft hij oranje hoofd en oranje pak. Hè? Ja. Ja. Nou, formeel kan het. Je kunt 2 termijnen doen en dat hoeft niet achter elkaar te zijn. Dus hij mag zich gewoon weer kandidaat stellen. En dan kan het scenario weer zich ontrollen wat we ook in 2016 hebben gezien. Dat zo'n partij daar gewoon eigenlijk geen zak tegen kan doen. Die partij wilde Trump helemaal niet. Kijk naar de geschiedenis van de conventie toen. Echt een hele grote groepen.
Maar hoe oud is hij dan?
78.
Dat moet kunnen.
Joe Biden zal zeggen, van dan begin je nog maar net.
Ja. Ja.
Kokolo Ergozoom heeft een vraag voor Charles. Jij stelt in je boek dat Amerikanen steeds vaker Europese opvattingen...
Dat staat er niet. Hij zegt niet dat hij het gelezen heeft.
Hij heeft het duidelijk gelezen. Dat Amerikanen steeds vaker Europese opvattingen hebben over allerlei zaken. Hoe blijkt dat uit deze verkiezingsuitslag?
Nou, maar zeer ten dele. Ik vind het heel opvallend en ook wel min of meer teleurstellend dat inderdaad de Republikeinen het naar verhouding zo goed gedaan hebben in het congres en een aantal conservatieven ook gekozen zijn. Tegelijkertijd, en dat komt een beetje in de richting van de boodschap van mijn boek, waarbij ik inschrijf, Amerika wordt steeds progressiever. Een beetje in de schaduw van al dit politieke geweld zijn er een aantal referenda en initiatieven geweest. Bijvoorbeeld sowieso legalisering van marihuana en zo. Maar goed, dat is een ontwikkeling die wel doorgaat. Maar bijvoorbeeld ook in een aantal staten, en dat is toch wel charmant aan de Amerikaanse democratie, om te stemmen over de vraag of ex-gevangenen hun stemrecht terugkrijgen. En op een aantal plekken is dat nu opnieuw goedgekeurd. Dat was in Florida ook al eerder gebeurd. Dus er zijn ook, en op klimaatgebied, dus je zou eens moeten zoeken op referendum initiative. Er zijn heel veel van die dingen geweest. Ik vind eigenlijk wel opvallend dat Amerikanen, als je het wat simpel zegt, nu dat Trumpisme voor een deel gevolgd hebben en de emotie daaromheen. Maar als je ze specifiek naar onderwerpen vraagt, ben je voor een klimaatbeleid? Ben je voor meer gelijkheid? Ben je voor een betaalbaar zorgstelsel? Daar zeggen ze allemaal ja. Dat is een progressieve agenda. Nou, daar ben ik een beetje over gaan schrijven in dat boek. Maar vervolgens als het over die morele... Kijk, de ellende is met al die onderwerpen dat ze door de Republikeinen volkomen in de ideologie getrokken zijn. Ja. Wij kunnen hier in Nederland debatteren over het onderwijs. In Amerika gaat het over de schandalige invloed van extreem links op onze onschuldige kinderen. Wij kunnen hier in Nederland debatteren over het gezondheidszorgstelsel, in Amerika niet, want het gaat alleen maar over socialisme in de doctor's office.
Ja.
Elk onderwerp, het gaat niet over de veiligheid van onze kinderen in verband met vuurwapens. 40.000 doden bijna per jaar door vuurwapens. Nee, het gaat over het aantasten, een beetje onze cowboyvrijheden. Mm-hmm. Dat ik toch ongure types van het erf moet kunnen schieten. En als dat niet zo is...
Maar dat kan Biden ook niet veranderen, hoor.
Nee, maar het is de politieke discussie is daardoor zo verengd naar ideologie en is zo voorkomen weggetrokken van feitelijkheid. Wat is nou goed voor onze kinderen? In onderwijs, in veiligheid, als ze naar de dokter moeten. Daar gaat het gewoon, ook in deze campagne. Heb jij het erover gehad?
Nee.
Nee, toch? Al die onderwerpen die cruciaal zijn voor de toekomst van Amerika, niet over gehad.
Maar met jouw boek in het achterhoofd, wat er een beetje warm op gespannen voet mee staat nu, is dat toch wel veel zwarte mensen en veel Latino's hebben toch op Trump gestemd. Ja. En dat had ik niet in die mate verwacht. Want ik was het eigenlijk wel eens met... Want die structurele trend van Charles, die heeft natuurlijk gewoon gelijk in. Hè? De Republikeinen hebben op termijn een groot probleem.
Echt een demografisch doemscenario. Ja. Nee, dat is waar. Dat is met name in Florida.
Hoe verklaar je dat dan?
Nou, dat is van deels zijn dat de Latino's van de Cubaanse afkomst. Ja. En die hebben de pesthekel aan socialisme en communisme vanwege Fidel Castro.
Dat kan ik me liever voorstellen.
Tegelijkertijd heb je ook wel groepen, bijvoorbeeld Puerto Rico, die weer veel progressiever zijn.
We moeten nog wel veel van die cijfers krijgen, maar ik vond het inderdaad opvallend. Maar ik vond ook opvallend dat bijvoorbeeld de white non-college voters, het zijn blanken met een lage opleiding en een laag loon, ik zeg maar even weer de Archie Bunker coalitie, daar zijn er nogal wat die overgelopen zijn van Trump naar Biden. Ja. Ouderen, misschien ook vanwege het falende coronabeleid. Nou, jongeren sowieso massaal weg bij de Republikeinen. Dus dat zijn wel weer trends die wel weer in de richting gaan van de centrale boodschap in mijn boek. Maar ik geef toe, ik zat ook naar sommige dingen te kijken. Denk van, heb ik nou iets over het hoofd gezien? Mm. Of hoe wat Trump nooit zou doen. Maar misschien heb ik het gewoon soms wel eens fout gehad. Zou het kunnen?
Op termijn? Nou,
dat kan toch helemaal niet? Dat kan niet zo.
Nee,
dat kan niet.
We zijn nog even aansluitend hierop. Vraagt Jasper de Vries, waarom lukt het in de VS niet om een middenpartij van de grond te krijgen waarin gematigde democraten en republikeinen zich zouden kunnen verenigen?
Ja, omdat winner takes all. Als je 1000 stemmen hebt en je hebt de 501, gaan die andere 499 in de prullenbak.
Ja, het Britse systeem, heb je het ook?
Nou, ik heb het vele jaar in Maryland gewoond. Ik mocht niet stemmen, maar de rest van mijn gezin wel. Die hebben een Amerikaans paspoort. En ja, je kunt eigenlijk in Maryland wel thuis blijven, want dat gaat bijna altijd democratisch. Net als in Californië of New York.
Het kiessysteem dicteert dat je twee partijen hebt. Dat is,
districtenstelsel.
Je komt nooit met een derde partij boven die 50%. Ja.
Tot slot nog even een opmerking van een vraag eigenlijk van Anders. Die zegt, zijn Arendt en Boekestein en Rob de Wijk wel de juiste heer om over dit hierover te praten?
Nee, dat is
de podcast awards. Dus de eerste keer dat
we het eens zijn. We zijn echt absoluut niet geschikt hiervoor. Nee.
Ik ben echt
wel gezellig.
Het was ontzettend gezellig.
Ik weet eigenlijk alleen wat van drogisterij bij ons af.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arendt en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jean Groenhuizen.
Met
en
genoegen.
Tot volgende week.
Dat was alweer een leuke uitzending. Kijk, ook slappe lachen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.